Wij openen het woord van God en we lezen uit Matteüs hoofdstuk 13 vers 44 tot en met 46. Matteüs 13 is het hoofdstuk van de gelijkenissen. Matteüs heeft ze bij elkaar geplaatst, geordend. We lezen een kort stukje en dat kan ook zeker wel omdat de twee gelijkenissen die Jezus hier noemt allebei heel kort en krachtig zijn. En juist die kortheid van de gelijkenissen geven ook de kracht eraan. Wij lezen vers 44 tot en met 46 en daar spreekt het woord van God. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Tot zover. De twee gelijkenissen hebben eigenlijk dezelfde strekking en dezelfde lijn, maar wij luisteren vanmiddag naar de gelijkenis van vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Het thema boven de preek is voor de gelukkige vinder. Voor de gelukkige vinder. Twee gedachten waar we bij stilstaan. Twee gedachten om naar deze gelijkenis te luisteren. Ten eerste vinden wat je niet verliezen kunt. En ten tweede geven wat je niet vasthouden kunt. Het thema is voor de gelukkige vinder. Twee gedachten. In de eerste plaats vinden wat je niet verliezen kunt. In de tweede plaats geven wat je niet vasthouden kunt. Ik wil straks aan het einde van de preek nog op die twee gedachten terugkomen en ze samen nemen in één uitspraak. Gemeente, wij schrijven boven de preek voor de gelukkige vinder. Dat is het thema. En onze eerste gedachte is vinden wat je niet verliezen kunt. Kinderen, ga in gedachten eens mee naar lang geleden en naar ver weg. 2000 jaar geleden ongeveer in Israël loopt er een Joodse man over de weg. Hij heeft het warm. Hij is moe. Hij heeft dorst. En de weg is lang. Maar hij kan niet stoppen, hij kan niet rusten, hij moet door. Hij is op weg naar de stad, hij wil een aantal dingen verkopen en hij moet wat centen verdienen. Veel zal het niet zijn, maar hij moet door. En als hij daar zo op die weg loopt, dan ziet hij dat de weg een bocht maakt. En hij denkt, ik kan die bocht wel een beetje afsnijden als ik nu door het land loop, over de akker loop. Dan scheelt dat weer een klein stukje. Dat kon in die tijd. Er stonden geen hekken om de weilanden heen. Het mocht ook. Als je maar niet stuk maakte, kon je zo over die akker lopen. En hij besluit om dat te doen. Hij verlaat de weg. Hij gaat de akker op. Hij heeft zijn staf nodig. Want de grond is hobbelig en ruw. Hij heeft zijn staf nodig om hier en daar wat te steunen, zodat hij niet omvalt. En opeens voelt hij wat. Met zijn staf komt hij op wat hards. Boink, hoort hij. Wat is dat, denkt hij? Hij stopt. Hij stoot nog eens een keer. Boink. Het is iets hards. Het is geen kluit. Het is geen grond. Even denkt hij na. Wat zal ik doen? Zal ik maar doorlopen? Ik moet geld verdienen, ik moet door naar de stad, ik heb het druk, de weg is nog lang. Of zal ik stoppen, zal ik kijken wat dat is? Wat zouden jullie doen, kinderen? Doorlopen of stoppen? Deze man die zegt, ik ga kijken. Hij bukt neer. Hij graaft wat met zijn handen tussen de grond. Hij voelt wat hard. Hij is zo een paar minuutjes bezig. En dan... dan zit hij daar en heeft hij in zijn handen een gouden schatkist. Hij probeert hem open te maken en dat lukt. Hij doet de deksel eraf en hij kijkt erin. Hij kan zijn ogen niet geloven. Wat zit daarin? Goud, zilver, edelstenen, geldstukken, sieraden. Zoveel als hij nog nooit gehad heeft. Zoveel bij elkaar als hij zelfs nog helemaal nooit gezien heeft. Een onvoorstelbaar grote rijkdom. Nou kinderen, hoe komt die schatkist daar in de akker? Het staat niet in de Bijbel, maar we kunnen ons dat wel voorstellen. Waarschijnlijk al een tijd geleden, misschien al wel 50 of misschien al wel 100 jaar geleden, was er oorlog in het land. En er was een rijke man die bang was dat dieven of rovers zouden komen en zijn bezittingen zouden stelen, hem misschien wel zouden vermoorden. Hij dacht, weet je wat, ik stop het in de grond. Ik stop het weg in mijn akker. En ik doe er weer grond overheen en niemand die het ziet en niemand die het weet. En straks als de oorlog voorbij is, ja dan haal ik mijn schatkist weer op. Maar het is anders gegaan. Misschien is die man wel gestorven. En die schatkist is daar in de akker blijven zitten. De boer van wie dat stuk land is, weet dat helemaal niet. Er is eigenlijk helemaal niemand die het weet. Een schat in de akker verborgen. Nou, wat gaat die man nu doen, kinderen? Hij zit daar met die schatkist in zijn handen en hij vraagt zich natuurlijk af, van wie is dit? Is dat van hem? Nee, nog niet. Het zit in de grond. Het hoort eigenlijk bij die akker. Het is het eigendom van die boer. Hij mag het niet zomaar meenemen, dat zou stelen zijn. Maar hij krijgt een plan. Hij maakt weer een gat in de grond, hij verbergt de schatten weer in, hij doet hem dicht en hij zegt, ik ga die akker kopen. En als die akker van mij is, dan is de schat ook van mij en dan ben ik rijk. Nou, zo doet hij het. Hij verstopt de schat weer in de akker, hij doet de grond overheen. Hij staat op en hij gaat niet verder naar de stad. Nee, hij gaat terug naar zijn huis. Hij gaat alles verkopen wat hij heeft. Zijn huis, zijn spullen, zijn koeien die hij misschien had, zijn bezittingen, alles. Alles wat hij heeft, gaat hij verkopen en dan heeft hij wat geld, voldoende geld, om die akker te kunnen kopen. Kinderen, ik heb een vraag aan jullie. Zou die man verdrietig zijn geweest toen hij al zijn spullen ging verkopen? Er kwam iemand die zijn boeken ging kopen, of zijn koeien, of zijn huis. Zou die verdrietig zijn geweest? Zou die denken, nu ben ik alles kwijt, nu heb ik helemaal niets meer? Nou, helemaal niet. Hij was niet verdrietig, hij was blij, dat staat in de tekst. Van blijdschap daarover verkocht hij alles. Want hij wist, als ik straks dat geld heb van de spullen die ik verkocht heb, dan kan ik die akker kopen en dan word ik zo rijk. Dan heb ik veel meer dan ik ooit gehad heb. Ik denk dat er wel mensen waren die tegen hem zeiden, ben jij gek geworden, joh? Ga je al je spullen verkopen? Waar ben je mee bezig? En die man die lachte een beetje en die zei natuurlijk helemaal niets. Maar hij wist wat hij deed. Nog even en ik kon de akker kopen. Dat is de gelijkenis. 1 vers in de Bijbel maar. En er staat bij, dat het gaat over het koninkrijk der hemelen. Wat betekent dat? Laat ik het eenvoudig zeggen, kinderen, gemeente. Dit gaat over de rijkdom die er is voor alle mensen die in de Heere Jezus geloven. De rijkdom die er nu al is en de rijkdom die er straks zal zijn. En wij kunnen daar een paar goede, belangrijke lessen uit leren. Het eerste wat ik wil noemen, het eerste is dit, gemeente. Genade is een ontdekking. Het gaat over een verborgen schat. Het gaat over een verborgen schat. Die man die liep daar en opeens ontdekte hij die schat. Het was een ontdekking. Veel mensen waren daar wellicht al langs gelopen en hadden het niet gezien. Nooit. Veel mensen lopen nu langs de schat van het evangelie. En ze zien het niet. En ze zien het wellicht nooit. Als wij het wel zien, is het een ontdekking. Dat is genade. Je ontdekt het. Je vindt het. Niemand van ons kan dit van God eisen of kan dit claimen. Wij kunnen deze schat niet verdienen door er rechtstreeks voor te werken. Wij kunnen het niet opeisen. Altijd, gemeente, als Gods genade in ons leven komt, is dat een verrassing. Het is iets wat ons overkomt. Het is iets wat ons overkomt. Het is één woord, geluk. Het is geluk. Als je dit vindt, dan ben je de gelukkige vinder. Het eeuwige leven krijgen wij niet omdat wij schatgraver of goudzoeker of zo zijn geworden, ons best hebben gedaan en uiteindelijk worden we daarvoor beloond. Nee, het is iets wat ons overkomt, wat wij krijgen. Als wij deze schat kennen, gemeente, dan heeft God het ons laten vinden. Dat laat zien wat geluk is, gemeente. We willen allemaal gelukkig zijn. Maar geluk kun je niet zelf bewerkstelligen. Geluk overkomt je. Geluk krijg je. Zo is het met de genade van God. En tegelijkertijd, gemeente, dat wil ik er ook bij zeggen, en dat is ook denk ik wel een heel belangrijk punt in de gelijkenis. Als wij die schat zien, hè, als wij ontdekt hebben wat God ons belooft, dan kunnen wij daarin investeren. Kinderen, dat is misschien een beetje een moeilijk woord. Investeren betekent dat je geld ergens aan geeft om later meer geld te krijgen, om winst te maken, om rente te krijgen. Misschien, kinderen, misschien heb je wel een eigen spaarbankboekje. En dan heb je op die rekening, ja, de mogelijkheid om geld op je rekening te storten. Dan denk je, oh, dan ben ik mijn geld kwijt. Nee, natuurlijk niet. Je bent het niet kwijt. Je krijgt er alleen maar meer door. Dat is investeren. Zoals die man dat deed. Hij gaf ze geld om de akker te kopen, maar hij kreeg er alleen maar veel meer rijkdom voor terug. Wat de Heer Jezus hier wil zeggen is dus duidelijk. Wij kunnen in dit aardse leven investeren, zodat wij straks in het eeuwige leven de rijkdom en de vreugde daarvan kunnen ontvangen. Dus dit leven en het toekomstige leven staan niet los van elkaar, maar staan met elkaar in verband. En als wij nu onze bezittingen weggeven voor het koninkrijk van God, dan zullen wij dat straks met rente en met winst terug ontvangen. De Heer Jezus heeft het gezegd in Matteüs 10. Wie een van deze kleinen, dus een van de mensen die in de Heer Jezus geloven, wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. We krijgen dat uitbetaald. Nou, gemeente, daar ligt de kern van deze gelijkenis. Wij krijgen vanmiddag de oproep om wijs en verstandig om te gaan met alles wat wij hebben en dat te investeren in het koninkrijk van God. Waar gebruik je dat voor? Jezus zegt tegen ons, investeer dat in de eeuwigheid. Gebruik alles wat je nu hebt in dit aardse leven om die akker te kopen. Dus gebruik je geld, gebruik je bezittingen, gebruik je energie, gebruik je tijd, gebruik je huis, gebruik alles wat je hebt ten dienste van het koninkrijk. Geef het, zegt Jezus, geef het wat je hebt voor evangelisatiewerk, voor zending, voor de kerk, voor de diaconie. Geef je tijd en je energie om mensen te helpen in de naam van God. En wat gebeurt er dan? Dat is een investering die wij mogen geven. En wij zullen straks in de eeuwigheid daar een overstelpende rijkdom voor terug ontvangen. Wat denkt u, wat denk jij, hè, als je dit hoort? Ja, moet ik alles geven dan? Je ziet in de tekst dat woordje alles staan. Hij gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft. Moet dat nou? Moet ik nou alles geven? Gemeente, het gaat niet over moeten. Het gaat erom, ben je nog steeds verstandig als je alles zou geven wat je hebt? Ja, zegt Jezus. Zelfs dan ben je nog verstandig en wijs. Dan investeer je. Want laten we die paar woordjes in de gelijkenis zeker niet overslaan. Van blijdschap daarover. Van blijdschap. Investeren is geen zaak van verdriet. Het is een zaak van vreugde. De vreugde die wij nu in dit leven mogen ervaren en mogen kennen vanuit het christelijke geloof, die is er al. Maar gemeente, het is niet te vergelijken met de rijkdom en de vreugde die de Heer Jezus belooft. En hij zegt dat iets van de vreugde die komen zal nu al in dit leven doordringt. En dat wij nu al vreugde en blijdschap mogen ervaren als wij beseffen dat alles wat we geven een investering was. Die man die was al blij toen hij terug naar huis liep. Hij had de akker nog niet, hij had de schat nog niet. Hij moest eerst gaan verkopen, maar hij was blij, hij was verheugd, want hij wist wat hij krijgen zou. Zo zegt Jezus, kunnen wij nu al vreugde beleven. Wij mogen weten, alles wat wij geven nu is een investering. En straks zullen wij de rijkdom ontvangen. Dat is een rijkdom die niemand ons af kan nemen. Er staat in de Bijbel in Romeinen 8. Zal God ons met Christus dan niet alle dingen schenken? Het lijden van deze tegenwoordige tijd valt niet te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat is onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Geven wat je niet vasthouden kunt. Gemeente, laten wij maar eerlijk zijn. Wij hebben een gelijkenis als deze nodig. We hebben het hard nodig. Kijk, we kunnen de gelijkenis lezen en we kunnen zo luisteren naar het eerste punt en we denken, ja, dat is allemaal mooi gezegd. Maar we hebben het ook nodig. Waarom, gemeente? Omdat wij vaak zo leven alsof er geen eeuwig leven komen zal. Of leeft u, leef jij wel elke dag bij de eeuwigheid die komt? Word je elke dag met vreugde vervuld als je denkt aan de hemel? Leef je elk moment vanuit dit besef? Ik ben een reiziger naar het hemelse Jeruzalem. En ik ben nu al blij en dankbaar vanwege de vreugde die komt. Ja, we investeren wel, maar zo vaak in koetjes en kalfjes. We investeren zo vaak aan de verkeerde kant van de grens. We investeren zoveel aan de verkeerde kant van de dood. Voor nu, voor dit leven. En we vergeten om te investeren in de akker. Om de akker te kopen waar de schat in ligt. We hebben dit nodig, gemeente. Om de woorden te horen die Jezus zegt en de gelijkenis tot onze eigen levens door te laten dringen. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Geef maar antwoord voor jezelf. Waar is je hart? In dit leven? Of in het toekomende? We hebben de gelijkenis nodig, gemeente, om ons te richten op de dingen die belangrijk zijn. Om eerlijk te zijn. Wat kunnen wij meenemen over de grens van de dood? Wat moeten wij achterlaten? Er was kleine eeuw geleden een man, John Rockefeller, die in 1937 overleed. John D. Rockefeller. Een naam toen zo bekend zoals wij nu de naam van Bill Gates kennen. Bill Gates is volgens mij nog steeds de rijkste man op dit moment van de wereld. Nou, er zijn vergelijkingen gemaakt tussen Rockefeller toen en Bill Gates nu. En je zit met die vragen van de waarde, de inflatie, dus het is even een rekensom om dat te vergelijken. Maar men heeft de volgende berekening gedaan. Als je nu kijkt naar Bill Gates, hoeveel procent van het bezit van heel Amerika heeft deze man? Nou, daar kom je uit op 1 of 2%, ik weet het niet precies. Die Rockefeller in zijn tijd had dubbel zoveel als Bill Gates nu. Dus er zijn mensen die zeggen, deze man, John Rockefeller, was de allerrijkste mens ooit ter wereld. Geld verdiend in olie en in staal. Nou, zouden wij op hem willen lijken, gemeente? Jongelui, zou je zo rijk willen zijn? Zoveel willen hebben? En toen kwam het moment dat Rockefeller stierf. Iedereen was natuurlijk benieuwd hoeveel geld laat deze man na. Er was iemand die durfde het om te vragen aan zijn accountant. Welk bedrag staat er in het testament van John Rockefeller? Hoeveel heeft Rockefeller nagelaten? Meneer de accountant, u weet het. We zijn zo benieuwd. Wat heeft hij nagelaten? En de accountant gaf antwoord. Hoeveel, zei hij? Hoeveel? Alles. Alles. Nou, gemeente, wij lijken allemaal op John Rockefeller. Want we laten alles na. Alles. Hoeveel kunnen wij meenemen straks als wij sterven? Net zoveel als John Rockefeller. Hoeveel laten wij na als wij sterven? Alles. Salomo wist dat. De rijke koning Salomo, hij schrijft in het boek Prediker over een rijke man die hij in zijn leven gezien had. Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren. Om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niets meenemen wat hij met zijn hand kan dragen. Een stem uit het Oude Testament. En diezelfde stem klinkt in het Nieuwe Testament opnieuw als Paulus het zegt. Want wij hebben niets in de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik. en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. We hebben deze gelijkenis nodig, gemeente, om ons te vertellen hoe het ervoor staat. We hebben deze gelijkenis nodig om de belangrijke les te leren. Welke dingen in dit leven hebben nu waarde? Welke ogenblikken, welke dagen, welke investeringen zijn waardevol? Welke tijd, welke energie heeft echt waarde? Antwoord is duidelijk, gemeente. Alleen die momenten die wij geïnvesteerd hebben in het Koninkrijk der Hemelen. Alleen dat geld heeft waarde dat wij als het ware vooruitgestuurd hebben naar de hemel. Door het te investeren in het Koninkrijk der Hemelen. Als ik nog even terugkom op die Rockefeller. Wat waren de beste momenten van zijn leven? Toen hij les gaf op de zondagschool. Dat deed hij gelukkig ook. Misschien als God de balans van zijn leven opmaakt. Kan God wel beoordelen dat dat de beste momenten van zijn leven waren. De uren die hij besteedde om aan kleine kinderen te vertellen over de Heere Jezus. Misschien dat u of dat jij wel zegt, ja, ik zou dat wel meer willen, hè, op de hemel gericht zijn. Ik word zo makkelijk opgeslokt door alle dingen die er hier gebeuren, door het hier en nu en de aardse bezigheden. Hoe kan ik meer op de hemel gericht zijn? Nou, het antwoord ligt voor de hand, gemeente. Het antwoord is niet moeilijk. Waar je je geld en je tijd aan geeft, dat wordt belangrijk voor je. Dus wil je dat de hemel belangrijk voor je is, geef je geld voor de hemel. Stel je voor dat je aandelen van Philips koopt, hè? Echt een fors bedrag investeert in de aandelen van Philips. Wat doe je dan? Ja, dan wil je weten wat die aandelen doen. Dan hou je de beurs bij. Dan kijk je. Gaan ze omhoog, gaan ze omlaag. Waarom is dat belangrijk voor je? Wel, daar zit je geld in. Zo kunnen we dat doortrekken, gemeente. Als je je geld nou besteedt aan een evangelist, dan wordt het werk van die evangelist belangrijk voor je. Wil je dat de kerk of de zending belangrijk voor je wordt, geef er je geld aan. Misschien zijn er hier mensen die zeggen, ja, dat van Brug 010, ik lees dat wel in de afkondigingen en ik weet dat dat elke maand zo is, maar om eerlijk te zijn, ja, het gaat een beetje langs bij je heen. Nou, hier is het antwoord, gemeente. Wil je betrokken zijn op de evangelisatie in deze wijk? Geef je geld, geef je tijd, geef je energie aan Brug 010. De dingen die waar je tijd en je geld aan geeft, die worden vanzelf belangrijk. Dus wil je meer op de hemel gericht zijn, investeer in de dingen van de hemel. Wil je minder aards gericht zijn, dan kunnen het ook omdraaien. Wil je minder aards gericht zijn, dan moet je minder geld uitgeven aan aardse dingen. Hoe eenvoudig kan de waarheid zijn, hè? Minder geld en tijd geven aan aardse dingen. Want het is waar, gemeente, hoe meer je bezit, hoe meer je hebt om je druk over te maken. Ik had een boekje gelezen van Randy Alcorn, Verborgen Rijkdom heet het. En hij geeft wel een aansprekend voorbeeld. Hij vertelt dat zijn vrouw en hij jaren geleden getrouwd waren. En hij zegt, de eerste 9 jaar van ons huwelijk hadden wij lelijke oranje vloerbedekking. Als daar wat mee gebeurde, zegt hij, gaf helemaal niks, want het was toch oude lelijke vloerbedekking. Er kwamen vlekken in, er kwamen misschien wel scheuren in. Maar het was voor ons niet belangrijk. Toen uiteindelijk, na zoveel jaar, zegt hij, besloten wij om andere vloerbedekking aan te schaffen. En op een dag lag er prachtige nieuwe vloerbedekking. Op diezelfde dag, vertelt hij, was er iemand die een kaars aanstak en de kop van de lucifer die brak af en die brandende kop viel op de vloerbedekking en er zat een gat in. De nieuwe vloerbedekking. Hij zegt, als het daarvoor was gebeurd met die oude vloerbedekking, hadden we er niets om gegeven. Nu vonden we het toch wel heel vervelend. We baalden ervan. En dan stelt hij een vraag. Waren we eigenlijk wel beter af met ons nieuwe bezit? We kunnen dit uitbreiden, gemeente, naar zoveel andere dingen. Elk artikel dat wij kopen is weer iets om aan te denken, is weer iets om over te praten, is weer iets om schoon te maken, om te repareren, om over te piekeren, om boos over te worden, als het niet zo mooi en netjes blijft als je zou willen. Laten we dat eens tot ons door laten dringen. Waar gaan onze gedachten naar uit? De dingen waar we ons geld en onze tijd aan besteden. Als wij niet zo materialistisch willen zijn, gemeente, dan moet je weggeven waar je aan vast zit. Dan moet je het besteden in de dienst van de Heere Jezus. Wij raken pas los van de dingen als we ze kwijt zijn. Wij raken pas los van de dingen als we ze weggeven. Als materialisme het gif is, het gif dat ons vergiftigt, is weggeven het tegengif. En daarom vertelt de Heer Jezus ons deze gelijkenis. De Heer Jezus wil niet, gemeente, dat wij somber zijn en dat we met moeite afstand doen van alle dingen die wij bezitten. En het laatste wat de Heer Jezus zou willen is dat wij nu vervolgens blijven hangen op dat woordje alles en daarover gaan discussiëren en denken, ja, waar moet ik dan alles weggeven en ik moet toch ook nog kunnen leven en zo, hè? En ik mag toch ook wel bezig zijn met mijn studie en mijn tijd. Het zou allemaal waar zijn, gemeente, maar Jezus heeft de gelijkenis verteld van één vers. Zo kort, zo krachtig, omdat hij één punt wil maken. En laten we dat punt helder hebben, dat het vreugde geeft om onze tijd en onze energie te investeren in het koninkrijk der hemelen. Tijd, energie, geld, bezitting die anders vergeefs en verloren gaat als wij daar niet voor gebruiken. Dus laten we dit tegen elkaar zeggen, gemeente. Laten we alsjeblieft de schat niet vergeten die wij gevonden hebben. Gebruik ook vandaag om terug te denken aan dat moment. Die verrassing. Die doorbraak in je leven. Die ontdekking dat je zomaar plotseling op genade stuit. Dat er genade voor jou is. En misschien zit je hier en zeg je, ik heb dat moment nog nooit beleefd. Nou, je staat ernaast. Je staat naast de schat. Je stuit erop. Dat is ook de prediking van vandaag, dat die schat aan je voeten ligt. En je hoeft maar te bukken en het zand eraf te schuiven om te ontdekken wat voor genade God ons aanbiedt. Dit hebben wij nodig, gemeente, dat wij elke dag bewust denken aan de ontdekking die we hebben gedaan. Om elke dag bewust dankbaar te zijn dat we zo'n gelukkige vinder zijn geworden. Om elke dag verwonderd om je heen te kijken en het verschil te constateren. Met mensen die de schat misschien wel zien liggen, maar doorlopen omdat ze een paar centen willen verdienen. Wie zijn wij, gemeente? dat God ons die schat heeft laten ontdekken. En als je dan die schat ontdekt hebt, gevonden hebt, wees als deze man, hè. Sta niet op en loop door. Maar neem dit je voor om alles wat je hebt, alles, te investeren. Koop die akker. En weet dat je een rijkdom hebt die nooit vergaat. Ik zou nog terugkomen, gemeente, op de twee gedachten. De twee gedachten die horen eigenlijk bij elkaar. Het is een spreuk geweest van Jim Elliot. Jim Elliot, kinderen, was een zendeling. Ergens in de 20 was hij. Hij had zijn opleiding gevolgd om zendeling te worden. Hij had de taal geleerd van een volk ergens in het oerwoud in Zuid-Amerika. Nog nooit was daar een zendeling geweest. Nog nooit had iemand daar het evangelie gebracht. En deze jonge man, Jim, besloot om daarheen te gaan en die mensen te ontmoeten en hen te vertellen over de rijkdom. En wat gebeurde er toen hij daar kwam en de eerste voorzichtige contacten werden gelegd met de mensen daar in het donkere oerwoud? Wat gebeurde er? Jim en zijn vier vrienden, 5 zendelingen, werden plotseling overvallen door diezelfde mensen en vermoord. Wat een zinloos leven, hè? Wat een verspilde energie is dat geweest. Jaren gestudeerd. Veel geld uitgegeven om naar Zuid-Amerika te gaan. Wat een verdrietig verhaal, hè, kinderen, als je denkt aan zijn vrouw die achterbleef en een kleine kindje dat ze net gekregen hadden. Is dat een verdrietig verhaal? Nee. Want deze Jim had een paar jaar daarvoor in zijn dagboek een zin opgeschreven. Waaruit wij zien, gemeente, dat zijn sterven geen verlies was, maar een investering. Dit had hij opgeschreven. Het is geen dwaas die geeft wat hij niet vasthouden kan, om te vinden wat hij niet verliezen kan. Nog een keer. Het is geen dwaas die geeft wat hij niet vasthouden kan, om te vinden wat hij niet verliezen kan. Amen.